Goedenavond, lieve mensen. Ik wil jullie ter inleiding graag een paar verzen lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Een paar bekende verzen, we zullen nog veel meer schriftgedeelten noemen. Maar dit willen we ter inleiding lezen. Uit de brief aan de Efeziërs, het vijfde hoofdstuk. Vers 18 tot 20. Efeze 5, vers 18. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Heere van harte. Dankt te allen tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. Tot zover uit het woord van God. Eigenlijk luidt de volledige titel van deze appeldienst: de doop met en de vervulling met de Heilige Geest. Je kunt niet over de vervulling met de Heilige Geest spreken zonder dat je ook spreekt over de doop met, of eigenlijk zou ik liever zeggen, de doop in de Heilige Geest. De vorige maal, als u hier was, weet u dat nog, dat ik u gewezen heb op het bijzondere wat Joël in zijn profetie aankondigt. Er zou een tijd komen dat niet alleen maar koningen en profeten en priesters gezalfd zouden worden, maar dat allen die tot Gods volk zouden behoren, die zalving zouden ontvangen. De Heilige Geest op zich zouden krijgen. Dat was heel bijzonder. En toen het gebeurde in Handelingen 2, toen wist Petrus ook meteen: dit is het waarvan Joël al gesproken heeft. Als Johannes de Doper op deze aarde komt, kondigt hij die doop met de Heilige Geest aan. Dat was een nieuwe uitdrukking. Hij doopte met water, maar er zou er één komen die zou dopen met de Heilige Geest. Daar zie je een belangrijke parallel die hij zelf al aanbrengt. Hij ziet ook een contrast. Hij doopte slechts met water. De Heer Jezus zou dopen met de Heilige Geest. Maar er is ook een overeenkomst. Als je de Bijbelse waterdoop ondergaat, dan wordt je lichaam ondergedompeld in water. Als je de Bijbelse geestesdoop ondergaat, wordt je geest ondergedompeld in de Heilige Geest. Wordt je geest daarmee doordrenkt met de kracht van de Heilige Geest. Je zou het zelfs, al gaat het dan hier over de vervulling in Efeze 5, al zo kunnen lezen. Wordt niet doordrenkt met de beneveling van de alcohol, maar wordt doordrenkt met de Heilige Geest. Dat is nogal wat. Johannes heeft daarover gesproken. Je vindt het in alle vier de evangeliën. En dan in Handelingen 1 kondigt de Heer Jezus na zijn opstanding datzelfde feit aan. Hij beloofde zijn discipelen dat zij met de Heilige Geest gedoopt zouden worden niet vele dagen na deze. En inderdaad, op de Pinksterdag daalde de Heilige Geest neer en lezen wij, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Maar dat gebeurde niet alleen op de Pinksterdag. Dat fenomeen herhaalde zich in Handelingen 8, toen Filippus daar bij de Samaritanen was. En Petrus en Johannes kwamen om voor die gelovigen te bidden en ze de handen op te leggen, en daardoor ontvingen ze ook de Heilige Geest. En hetzelfde gebeurde toen Petrus Cornelius en de zijnen bezocht. En hij zegt ook zelf dat datgene wat daar gebeurde in het huis van Cornelius, dat neerdalen van de Heilige Geest op die mensen daar, die tot geloof waren gekomen, hetzelfde was als wat in Handelingen 2 met hen was gebeurd. En in Handelingen 19 vinden we dat nog eens. Niet alleen dus die Joden op de Pinksterdag, maar ook die Samaritanen. Ook die niet-Joden, die heidenen, die Romeinen in Handelingen 10. En later nog die discipelen die Paulus aantrof in Efeze, ontvingen allen dezelfde Heilige Geest. Ontvingen dat wat aangeduid wordt als de doop met de Heilige Geest. En in 1 Korinthe 12 vers 13 kunt u zien dat dat daar uitgebreid wordt tot alle gelovigen. Elke gelovige wordt door die geestesdoop bij het lichaam van Christus gevoegd. Je kunt dat ook omdraaien. Zo zeker als elke gelovige bij het lichaam van Christus hoort, zo zeker moet hij dus ook, toen hij tot geloof kwam, die geestesdoop hebben ontvangen. We hebben de vorige keer al gezien dat een gelovige de Heilige Geest ontvangt op het moment dat hij tot geloof komt. Daarmee doe ik niets af aan de ervaringen van sommigen van u die zeggen, nou, bij mij lag er een hele tijd tussen. Ik was al lang tot geloof gekomen, maar daar en daar heb ik mij de handen laten opleggen en toen heb ik de doop met de Heilige Geest ontvangen. Daar doe ik niets aan af, alleen ik weet niet zeker of u de goede termen gebruikt. Dat is net als wanneer iemand zegt, op die en die datum ben ik bekeerd. Heel vaak bedoelen ze dan, vond ik de geloofszekerheid, vond ik vrede voor mijn ziel, terwijl het werk van Gods Geest in zo'n ziel al lang en breed aan de gang was. En niemand kan zeggen waar precies dat punt van de wedergeboorte was. Dus ervaringen kunnen heel authentiek zijn, terwijl je toch misschien niet helemaal de juiste term aangeeft. Ik denk wat heel veel mensen beleven, en dat is ook bijzonder waardevol, is het volgende. Niet zozeer die doop met de Heilige Geest, als wel dat ze op een of andere manier theoretisch geloofden dat ze de Heilige Geest ontvangen hadden, maar daar eigenlijk zelf aan twijfelden omdat ze er zo weinig van merkten, daar hebben we het de vorige keer uitvoerig over gehad, totdat iemand hen bijzonder daarop aansprak en ze uitlegde wat dat betekent, de Heilige Geest ontvangen, wat de kenmerken daarvoor zijn, vooral ook wat de blokkades daarbij konden zijn, en toen werden hun de handen opgelegd en toen gingen ze pas die volheid van de Geest ervaren. Dus we willen het vanavond niet over termen hebben of daarover vallen. Het gaat om de zaak als zodanig. Het zou zelfs kunnen zijn dat u die hier vanavond bent en die werkelijk een kind van God bent en dus al lang de Heilige Geest ontvangen hebt, dat u de volheid van de Geest nog nooit hebt leren kennen. En daar willen we het vanavond over hebben. En als u dat wilt, willen wij straks graag aan het einde in die nevenruimte ook best specifiek voor u bidden. Als daar blokkades mochten zijn, en daar gaan we het over hebben, die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Nou heb ik twee beelden gebruikt, zijn beelden natuurlijk, de doop in de Heilige Geest, onze geest ondergedompeld in de Heilige Geest, en het andere is de vervulling met de Geest. Het zijn natuurlijk twee verschillende beelden. Je kunt deze beker nemen en die onderdompelen in water, en dat is niet hetzelfde als die beker vullen met water. In het ene geval gaat de beker het water in, en in het andere geval gaat het water de beker in. En de Heilige Geest bedoelt daar in het Nieuwe Testament ook weer wat verschillende dingen mee. Je ziet dat ook, dat het soms samen gaat. In Handelingen 2 werden ze gedoopt met de Heilige Geest en ook vervuld met de Heilige Geest. Maar er is ook onderscheid, en dat is heel belangrijk. Die doop met de Heilige Geest is eenmalig. Je ontvangt maar één keer de Heilige Geest in die zin dat de Heilige Geest maar één keer in jouw leven ook daadwerkelijk in jou komt wonen. Het is niet zo dat hij dan weer uittrekt en er dan weer intrekt. Maar we hebben de vorige keer ook gezien, als je kijkt naar de Heilige Geest als kracht, dan is dat wel iets dat soms maar heel flauwtjes aanwezig is en de andere keren weer in volheid aanwezig is. En de vervulling met de Heilige Geest, dan hebben we het over die volle tegenwoordigheid van de Geest. En als u dat niet altijd kent, hoeft u zich daarover niet zoveel zorgen te maken. Het ligt er een beetje aan waardoor dat komt. Want ook bij Paulus en bij Petrus lees je soms op bijzondere momenten dat zij vervuld werden met de Heilige Geest. Bij Paulus in Handelingen 13, bij Petrus in Handelingen 4, Petrus vervuld met de Heilige Geest, Paulus vervuld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dat was dus kennelijk iets bijzonders. Die vervulling met de Heilige Geest, ik zeg wel eens, zonder het banaal te bedoelen, als ik bezig ben het gras te maaien, dan heb ik die vervulling met de Heilige Geest niet nodig. Maar er zijn heel bijzondere gelegenheden dat die vervulling met de Heilige Geest wel nodig en wel belangrijk is. En dat is misschien wel heel wat vaker dan ik zo wil of dan ik zo bedenk. Sterker nog, het zou best kunnen zijn in uw leven dat u eigenlijk moet zeggen vanavond, ik heb van die volheid, nou ik weet het niet, maar nog niet zoveel meegemaakt in mijn leven. Je zou het met drie beelden kunnen vergelijken die je alle drie in het Nieuwe Testament vindt, ook in het Oude Testament. De Heilige Geest wordt vergeleken met vuur en met water en met wind of lucht. Als de Heilige Geest vergeleken wordt met vuur, dat vind je bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5. Daar wordt gezegd, blus de geest niet uit. Dan is de Heilige Geest een kracht in jou die uitgeblust kan worden zoals een vuur. Helemaal weg is het nooit. In elke gelovige is er altijd die vonk die onder de sintels nog doorgloeit. En vaak weet je ook niet beter dan die gloeiende vonk. En heb je er weinig besef van dat er ook een laaiend vuur in je kan zijn. Daar gaan we het zo over hebben. Dat verschil moet ons heel diep bewust worden. Want hoe bewuster het ons wordt, des te minder tevreden zullen we zijn met die vonk. Het is net als met het water. Dat kan een stroompje zijn dat zo voortkabbelt. Het kan ook een stortvloed zijn die alles met zich meesleurt. En als je het vermoeden begint te krijgen van die stortvloed, of dat zelfs misschien alles hebt meegemaakt, kun je nooit meer tevreden zijn met dat kleine stroompje. De Heilige Geest wordt uitgestort, zegt de Bijbel. Dat is het beeld van het water. De Heilige Geest kan zelfs uit ons weer naar buiten stromen. Als je er zo vol van bent dat je gaat overlopen, dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus, Johannes 7. Het zullen worden in jou stromen van levend water die uit jouw binnenste vloeien. En dat zei hij van de Heilige Geest, licht Johannes toe. Daar heb je dat beeld van die stromen. Niet dat kleine stroompje, diep op de bodem van je hart. Maar zo vol word je van de geest dat je gaat overstromen naar ander. Dat wil je toch? Als je het een keer weet dat het bestaat, dan kun je nooit meer tevreden zijn met dat stroompje. Zoals de Heilige Geest een briesje kan zijn in jou. En dat briefje geeft aan dat de geest er is, maar als je weet dat die ook een orkaan zou kunnen worden, natuurlijk, het is ook een beetje eng. Stortvloed, laaiend vuur, orkaan. Misschien dat u ook al even zich afvraagt, wil ik dat eigenlijk wel echt? Maar als je er iets van hebt geproefd, dan wil je in elk geval niet meer dat zachte briesje. Dat zijn de beelden die de Bijbel zelf gebruikt. In Johannes 3 gebruikt de Heer Jezus dat beeld van wind als hij het heeft over de Heilige Geest. In het Grieks is dat ook makkelijk, want hij gebruikt daar hetzelfde woord. De wind waait waarheen gij wil en gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het werken van de Heilige Geest. In Ezekiel 37 waait de wind door het dal van de dorre doodsbeenderen en dan zegt God dat is de Heilige Geest. Want in het Hebreeuws is het ook weer hetzelfde woord. Daar hebben we het vanavond over. Niet alleen maar over de vraag of u gedoopt bent met de Heilige Geest. Dat kan ook best onzeker zijn. En als u daar nog vragen over hebt, het was het onderwerp van de vorige keer. Maar als u er vragen over hebt, mag dat straks ook. Want we denken echt niet dat dat in één keer allemaal opgelost is. Als u dus die geloofszekerheid niet hebt, als u dus ook nog niet eens weet of u die Heilige Geest wel bezit, of u wel gedoopt bent met de Heilige Geest, kom het rustig vragen. Maar het onderwerp van vanavond is, hoe leren wij die volheid van de Geest kennen? En ten tweede, dat zijn de twee grote onderdelen die we moeten bespreken. En ten tweede, wat zijn de blokkades in ons leven waardoor we er vaak zo weinig van kennen? Waaraan kun je herkennen dat je die volheid van de Heilige Geest beleefd hebt? Of waaraan kun je die bij anderen herkennen? Laat ik u erbij vertellen, dat is geen gemakkelijke zaak. Het is moeilijker dan u denkt. Want er wordt op dat moment, op dat punt, heel wat gefaked. Dat doen mensen vaak niet opzettelijk, maar ze maken zich blij met een dode mus. Laat ik het zo eens mogen zeggen, en toen ik het voor het eerst me zo realiseerde, heeft dat heel diepe indruk op mij gemaakt en ik hoop dat dat voor u ook zo is. Ik ga het wat scherp zeggen, ik hoop dat u me goed wilt begrijpen vanavond. Ik ga het wat scherp zeggen. Iedereen die goed kan organiseren, die goed andere mensen kan enthousiasmeren, die creatief is en een beetje leiding kan geven, die kun je oudste van een gemeente maken. Er zijn zoveel natuurlijke eigenschappen dat als je de volheid van de geest niet kent, stel je je met zulke eigenschappen tevreden. We hebben een christelijke organisatie, nou daar is nog een christelijke bankmanager, en dat is een hele goede vent, kan geweldig goed organiseren, is creatief, innovatief, doe maar wat wil je dan nog meer. Dat zou een fantastische vent zijn voor de organisatie voor ons. Hoe vaak wordt er zo niet gepraat? Terwijl die organisatie nodig heeft iemand die vol is van de Heilige Geest. En dat is niet hetzelfde. Al lijkt het vaak wel op elkaar. Ik ga nog een stapje verder. Iedereen die een theologische opleiding heeft gehad of een bijbelschool of die heel veel boeken heeft gelezen en ook nog redelijk goed van de tongriem is gesneden, die kan een preek samenstellen en die ook afleveren. En ik vrees dat er ook heel wat preken op deze aarde, op deze zondag, zo gehouden worden. Die zitten theologisch goed in elkaar of niet goed in elkaar, daar kun je dan bij de koffie lekker over doorpraten met elkaar. Maar heel veel christenen hebben nog nooit het verschil gezien tussen die natuurlijke eigenschappen, een goed verhaal in elkaar te zetten, dat ook interessant is, dat de menigte kan pakken, en de volheid van de geest. Ik ga nog één stapje verder en dan hou ik het daarbij bij die drie voorbeelden. Iedereen met een goede luistervaardigheid, met goede empathie, die zich kan inleven in de situaties van andere mensen, zou heel fijn kunnen zijn voor jouw pastorale team. Maar bedenk dan wel dat ik uitsluitend natuurlijke eigenschappen heb opgenoemd. Ik zal erbij zeggen, die zijn niet weg, die natuurlijke eigenschappen. Die zijn niet waardeloos. Die zijn heel waardevol. Want als iemand ze niet heeft en vol is van de geest, heb je ook kans dat het misloopt. Maar die natuurlijke eigenschappen zijn niet genoeg. En wij hebben ons veel te veel vergenoegd met dat soort eigenschappen. En onze geestelijke armoede zit daarin dat we ons ook niet bewust waren van het verschil. Ik zou nog heel wat van die voorbeelden kunnen noemen. Ik zal er direct nog een paar noemen als ik die 7 kenmerken opnoem. En ik zal elke keer bij die 7 kenmerken iets zeggen over hoe je het kunt faken, hoe je het kunt nadoen en wat het echte is, denk ik. Ik moet vlug daar doorheen. Ik ga u 7 kenmerken noemen. Als het te veel is voor u, dan bestelt u het bandje en dan kunt u nog eens rustig naluisteren. Het eerste van die kenmerken is, je hebt een vervulling met de Heilige Geest nodig voor je bediening. Bij Johannes de Doper en bij Saulus van Tarsus lees je dat prachtig. Ze zouden vervuld worden met de Heilige Geest met het oog op de bediening die God ze gaf. Als ik denk aan mijn eigen bediening, vooral als het gaat om de verkondiging van het woord, denk ik dat ik de duidelijkste gevallen van de vervulling met de Heilige Geest in die bediening heb ondervonden. In veel gevallen zelfs heel bewust. Vlak voordat ik naar de preekstoel ga, komt de zalving van de Heilige Geest over mij. Dat ken ik al tientallen jaren, niks nieuws, toen ik nog helemaal niet over die dingen gestudeerd had. Dat was voor mij ook een bevestiging dat dit de bediening was die de Heer mij gegeven had. Daarvoor heb ik die nodig. Ik ben niet in de eerste plaats werkzaam in het evangelie, hoewel ik vaak het evangelie verkondig. Ik ben niet in de eerste plaats werkzaam in het pastoraat, hoewel ik regelmatig zulke gesprekken voer. Maar hier heb ik deze zalving van de Heilige Geest, deze vervulling van de Heilige Geest nodig. En hier geeft de Heer me die ook. Niet altijd even sterk, en dan moet ik weer me afvragen, wat zijn de blokkades? Dat is het eerste. En je kunt dat faken, zei ik. Want je kunt, dat weet ik ook uit eigen ervaring, heel makkelijk terugvallen op je natuurlijke bekwaamheden. Ik kan redelijk mijn gedachten onder woorden brengen en ik heb heel wat letters gegeten. Dus er komt altijd wel iets uit dat mensen interessant vinden. Maar ik weet zo langzamerhand wat het verschil is tussen het teren op die natuurlijke bekwaamheden en de volheid van de Heilige Geest. En dat merk ik daaraan, ik heb dat de vorige keer ook gezegd, als mensen niet zeggen, jongen, dat was interessant, maar als mensen zeggen, ik ben aangesproken door de Heer. Het tweede kenmerk is, en dat heeft direct te maken met Efeze 5, en dat is aanbidding. De Statenvertaling heeft dat goed weergegeven, die verschillende deelwoorden, waaraan je kan zien dat ze allemaal afhankelijk zijn van dat ene zinnetje, wordt vervuld met de Geest. Sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende, jubelende de Heere van harte, dankende te allen tijd. Dat zijn deelwoorden die allemaal terugverwijzen naar dat ene. Het wordt vervuld met de Geest. En hier betekent dat concreet, waarin komt dat tot uitdrukking? In de aanbidding, in lofzangen, geestelijke liederen, psalmen, in dankzegging, in het jubelen tot de Heere. Daarom hebben we als met het organiserend team ook heel bewust zo afgesproken dat we meer zouden zingen aan het begin. En niet als plichtmatigheid of omdat het zo lekker is om te zingen. Als het dat is, dan heeft het volledig zijn doel niet bereikt. Laat me dat vanavond dus mogen zeggen, ook voor de volgende keren. Je kunt ook dit heel gemakkelijk faken. Je kunt heel gemakkelijk met elkaar een aantal fijne liederen zingen die goed in het gehoor liggen, lekkere melodieën. Misschien dat de teksten u ook nog wel aanspreken, zonder dat u bij die 7 of 8 liederen die we gezongen hebben echt ooit bij de Heer bent geweest. Doordat u niet nadenkt bij wat u zingt, u was eigenlijk geen ogenblik in het heiligdom, in de tegenwoordigheid van God. Zo kun je naar een praise-in-avond gaan of praise-avond gaan, of weet ik bij jullie, sing-in-avond, ik gooi het al door elkaar, een sing-in-avond en zeggen we hebben heerlijk gezongen. Maar je hebt er een kick aan overgehouden die je misschien net zo had gekregen op een disco-avond. Want het was de muziek, het was de gezelligheid, het was het samen zingen, het samen zijn die het hem deed. En het lag allemaal op het natuurlijke vlak. Maar het kan zijn dat je geen één keer in die zang, op de vleugels van die muziek, in het heiligdom bent geweest. Met je aanbidding, met je lofprijzing. Dat het niet verder ging dan je mond. Dat het niet eens je hersenen bereikte, laat staan dat het de Heere God bereikte. Echte aanbidding, dat is iets dat ons op de vleugels van het lied brengt in de tegenwoordigheid van God zelf. Nou moet ik iets bijnoemen dat ons Hollanders niet zo goed ligt. En ik vind dat eigenlijk flauw om dat Hollanderschap erbij te halen, omdat dat zo'n heerlijk excuus geeft. Het geldt überhaupt trouwens wel voor Westerse mensen in het algemeen. En dat is dat wij erg bang zijn voor alles wat lijkt op geestvervoering. De jeugd noemt dat uit je dak gaan. In de Bijbel staat zinsverrukking. Tussen die twee uitdrukkingen ligt een wereld van taalkundige verschillen, maar ze hebben het over hetzelfde. Maar dan niet een vleeselijk uit je dak gaan, maar in extase raken voor God. Dat vinden wij raar, dat hoort niet bij onze cultuur. We vragen ons af of dat wel goed is. Er is al eentje die zegt dat is van de duivel. Wel, laat ik u 3 personen voorstellen van wie we het Nieuwe Testament lezen dat ze in extase raakten. De eerste was de Heer Jezus zelf. Ze zeiden van hem, hij is buiten zinnen. Toen was hij bezig met mensen. Dat is heel mooi, hij was niet aan het lofzingen, hij was bezig met mensen. En dan zeggen ze, hij is buiten zinnen. Dat was letterlijk onzinnig. Het woord dat daar gebruikt wordt, wordt gebruikt voor het razen van iemand die buiten zichzelf is. Het is iemand die in extase is. En dat konden die mensen in die tijd ook al niet plaatsen. Het heeft niks met Hollanderschap te maken. Als een mens werkelijk in extase raakt voor God, zijn er altijd godsdienstige mensen om je heen, of ze nou in Holland wonen, ja of nee, die dat niet kunnen plaatsen. Van Petrus lezen we dat hij op het dak was van het huis van Simon de leerlooier en hij raakte in zinsverrukking. Ik had nou toch zo graag eens willen meemaken hoe dat er dan uitzag. Vooral met een paar Hollanders die zeiden, dat kan nooit van de Heer zijn. Ik zie het al helemaal voor, maar misschien zou ik vroeger ook wel bij die mensen gehoord hebben. En van Paulus lezen we hetzelfde. Hij vertelt dat later in zijn verslag aan de Joden, hij was in Jeruzalem en hij raakte, zegt hij, in zinsverrukking. Wij lezen dat allemaal met droge ogen, we hebben geen idee wat dat inhoudt. Maar als het nu zou gebeuren, zouden we wel zeker weten dat het niet van de Heer kan zijn, zeg nou maar eerlijk. Wij weten daar niet mee om te gaan. Paulus schrijft aan de Korintiërs, als wij nuchter zijn, zijn we het voor jullie. Als we in extase zijn, dan zijn we voor de Heer. Hij wist allebei. De ene keer brengt de Heilige Geest ons tot de grootste nuchterheid. Niks, geen gezweef. Soms met je beide benen op de grond en de andere keer in extase. En wie in de aanbidding, die bij ons dan zo verstild is, hè, waardoor je ook bijna aan de buitenkant nog helemaal niet staat, marmeren beelden die dan dat allemaal kennelijk van binnen verwerken, die extase, nou daar geloven we natuurlijk helemaal niks van. Maar als je dat echt een keer beleefd hebt, als je weet wat dat is, en het is echt, het heeft je dichter bij de Heer gebracht, heel dicht in zijn tegenwoordigheid. Als het je echt iets is dat helemaal je losmaakt van je omgeving en van waar je bent en wat je aan het doen bent, en je bent helemaal bij hem. Dan zeg je achteraf, dat was het. Ja, dat was het. Je kunt het faken, je kunt jezelf voor de gek houden, maar dat was het. Dat was het. Het derde kenmerk is dat we meermalen in de Bijbel gaan lezen dat mensen gingen profeteren. Lucas 1 staat van Zacharias en later van zijn vrouw, of omgekeerd, dat ze vervuld werden met de Heilige Geest en ze gingen profeteren. Dus als je vervuld wordt met de Heilige Geest, mensen, zet je schrap, want je hebt kans dat je gaat profeteren. Nou, als er iets is, trouwens in Handelingen 13 zie je dat ook weer, Paulus vervuld met de Heilige Geest sprak een profetie uit over Elimas de tovenaar. In Handelingen 19, die discipelen krijgen de handen opgelegd door Paulus en beginnen ook meteen te profeteren. Nou, als er iets is dat gefaked wordt vandaag aan de dag, dan is het dat. Ik zal straks nog zo'n voorbeeld noemen, maar dit is er ook bij. Daar worden wat profetieën uitgesproken. En daar zitten juweeltjes tussen die mensen geweldig getroost hebben, profetieën die uitgekomen zijn. Dus ik zou alsjeblieft niet het geven van profetieën aan banden willen leggen. Ik kijk wel uit, want ik wil niet dat die goede profetieën daarbij verloren gaan. Maar er is weer heel wat bij dat gefaked is. En mensen hebben het zelf niet door, die dat doen. Want het is interessant, profeteren, tuurlijk. Ik geloof dat de Heer wil dat ik tegen jou zeg en dan komt er wat moois. Maar vaak is het niets anders dan de natuurlijke intuïtie. En er is niks mis met onnatuurlijke intuïtie als je maar niet denkt dat het van de geest is. Om te profeteren moet je vol zijn van de geest. Moet je zo dicht bij de Heer zijn dat alle andere stemmen zwijgen zoals een lied zegt en je alleen nog die ene stem hoort. Dan kun je een woord van wijsheid of een woord van kennis doorgeven. In de komende avonden, na de volgende keer, gaan we over die verschillende genadegaven dieper doordenken. Dan komen we ook bij die profetie wel terug. Maar ik noem het nu alvast. Ten vierde, het vierde kenmerk is dat mensen gaan getuigen van de Heer Jezus. Oh, dat is fantastisch. Vorige keer, ik weet nou niet meer of het hier in Apeldoorn was of in Utrecht, want we hebben, ik denk zelfs in allebei, want we hebben daar ook dezelfde serie. In allebei waren de mensen die naar voren kwamen en vroegen, misschien hebben de anderen van het gebedsteam dat ook zo ervaren, die vroegen, geef me meer kracht, Heer, om een getuige voor u te zijn. Om met vrijmoedigheid over u te spreken. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, je hoeft je niet voor te nemen wat je precies zult zeggen. Oh, dat heb ik zo vaak in mijn leven gedaan. Me zenuwachtig zitten maken en me voorgenomen wat ik allemaal zou zeggen. En de Heer Jezus zegt, door de Heilige Geest zal ik het op dat moment schenken. En heel velen van ons hebben zulke wonderlijke ervaringen meegemaakt in hun leven, dat ze op het goede moment het juiste woord kregen. En ook een vrijmoedigheid hadden daar ze zelf verbaasd over waren. Om met mensen te spreken over het geloof, over de Heer Jezus. En waar ze dingen naar voren brachten waar ze zelf helemaal niet aan gedacht hadden. Dat dat in hen was. Ja, dat was ook niet van hen. Dat was ook niet van hen. Het komt altijd van de Heer. Denk erom, er is geen enkele gelovige op aarde die kan profiteren. Alleen de Heilige Geest kan dat. Dan moet je even heel goed tot je laten doordringen. Alleen de Heilige Geest kan dat. Maar hij gebruikt ons daarvoor. Er is ook geen enkele gelovige op aarde die in tongen kan spreken. Ja, er zijn een hoop die dat denken. Maar dan heb je dat ook weer. Dat gebrabbel kun je makkelijk faken. Dat is geen kunst. Je kunt zelfs een hele zaal zo ver krijgen dat ze allemaal gaan brabbelen. En dan zeg je, nou, ze hebben allemaal in tongen gesproken. Gefaked. Niemand kan in tongen spreken. Alleen de Heilige Geest. En als hij het doet, is het echt. En de rest is namaak. Ontzettend belangrijk principe. Houd het vast, alleen hij kan het. Wij kunnen niks. Wij kunnen niet genezen. De Heilige Geest kan dat alleen maar. Wij kunnen geen mensen bevrijden. De Heilige Geest kan dat alleen maar. Wij zijn het vuur ook niet. Wij zijn alleen maar de lont waar dat vlammetje langs loopt. Dat wel tot die ontploffing leidt, dat wel. Dus het is heerlijk om lont te zijn. Er is niks mis mee, maar je bent niet het vuur. Je bent slechts de lont. Je bent niet het water, je bent hoogstens het kanaal. En het is heerlijk om kanaal te zijn waardoor dat water kan stromen. Maar je bent het water niet, je bent het kanaal. En je bent die orkaan niet, dat is de Heilige Geest. Je hebt hoogstens de windtunnel waar die doorheen jaagt. En grote turbines in beweging kan zetten. Wij zijn slechts die windtunnel. Wij zijn alleen maar het instrument. Daarom hoef je ook nooit wat te verbeelden. Als er mensen worden aangeraakt door het woord, dan weet ik altijd dat is de Heilige Geest die het doet. Ik heb nog nooit een mens kunnen aanraken in zijn hart met het woord van God. Nog nooit. Wilt u dat goed horen? Als het gebeurde, was het de Heilige Geest die het deed. Ik kan het niet. Ik kan het ook niet leren. Het is niet te leren. Hij doet dat. Hij is de enige die het kan. Hij is die bij mensen het verlangen wekt. En hij wil mij als lont gebruiken. Hoogstens. Maar hij is degene die bij mensen het verlangen werkt. Ik wil meer. Ik wil meer. Er moet meer zijn. Dan wat ik tot dusver in mijn leven heb ondervonden. Nou, zo is het ook met het getuigenis. De geest is het, zegt Johannes 15 vers 26. De geest is het die getuigt. En echt getuigenis dat je geeft waar je zelf verbaasd over staat. Daarvan zegt de Heer Jezus zelf. Het is de geest in jou die getuigt. Dus het is ook niet van jou. En achteraf zeg je, hé, fantastisch, dat was het. Dat was het, dat was de vervulling met de Heilige Geest, zo is het, ja. Het vijfde kenmerk, het moet er toch maar uit, er zijn mensen die in tongen spreken, dat wil zeggen de Heilige Geest doet dat in hen. Ik heb al gezegd, het wordt gefaked, bij het leven. Maar Paulus zegt heel wijs, verbied het niet. Want er is echt de taal van God In tongen gesproken. En weet je waar je het aan kan merken of het echt is? Dat is heel simpel hoor. Aan het effect dat het heeft. Als het geen effect heeft, betekent het niets. Als je wil weten, als je ook brabbelt in je binnenkamer of wat dan ook, en als je wil weten of het echt is, kijk naar het effect. Als het geen effect sorteert op je eigen geestelijk leven, in je bediening of wat dan ook, ga dan naar de Heer terug en zeg: Heer, ik heb me iets laten aanpraten. Het was heel goedkoop, het was een aanbieding. Ik heb het meegenomen naar huis, maar ik vraag me eigenlijk af of ik niet een kat in de zak gekocht heb. Het is de Heilige Geest die het alleen maar kan. In Handelingen 2 vers 4, ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf in te spreken. Het zesde kenmerk is een verlangen de Heer te dienen en hem te gehoorzamen. Als mensen de kantjes ervan aflopen in hun eigen levensstijl, doen waar ze zelf zin in hebben, kom daar straks op terug als we het over de blokkades nog hebben in het laatste stuk. Dan weet je, die mensen zijn niet vervuld met de Heilige Geest. Dan moet je heel nuchter over zijn. Ik zeg niet dat ze de Heilige Geest niet hebben, maar het is dat vonkje, het is dat briesje. Het is dat stroompje. Het is niet de volheid van de Geest. De volheid van de Geest herken je daaraan dat mensen groot verlangen hebben om de Heer te dienen. Dat is heel simpel. Dat kun je ook weer faken. Weet je hoe je dat kan faken? Door wetticisme. Door een uiterlijke betrachting van allerlei geboden en wetten waarmee je een mooie show kan geven zoals de fariseeën dat deden. Het was hol en voos en leeg. Het stelde niks voor. Het was allemaal buitenkant. Dan is het weer gefaked. Dat is een kunstje. Een show die je opvoert. Als het van binnenuit komt. Als het echt de toewijding is. Echt de overgave. Echt, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Echt van, Heer, ik wil niet meer over mezelf en over mijn eigen leven beslissen. Ik wil niet meer over mijn tijd beschikken. En ik wil niet meer over mijn geld beschikken. Over mijn bezit en over mijn talent. Het is allemaal van u. Dan zeg je, en daar denk je vaak helemaal niet bij na. Dat is de vervulling van de Geest. Daarom zegt Gods woord in Romeinen 8 ook niet: zoveel de Heilige Geest ontvangen hebben, die zijn zonen van God. Hoewel dat op zichzelf juist zou zijn. Maar God zegt: zoveel door de Heilige Geest geleid worden. Die zijn zonen van God. Het is net alsof God er geen aardigheid aan heeft om te zeggen dat mensen die de Geest hebben zijn kinderen zijn. Want dat is hem niet genoeg. Dat is hem niet genoeg. Ik heb de vorige keer al gezegd: nou, u hebt de Heilige Geest ontvangen. U bent een kind van God. U hebt zekerheid van het geloof. U hebt de Heilige Geest ontvangen. So what? Als je daar nooit iets van merkt. Als anderen daar nooit iets van merken. Wanneer hebben de anderen bij het laatste voor het laatst, wanneer hebben uw vrouw en uw kinderen voor het laatst gemerkt dat de Heilige Geest in u woont? Mag je toch aan elkaar stellen die vraag? Op welke wijze komt dat tot uitdrukking? In uw toewijding aan de Heer? Vorige week sprak ik met een bekende dienstknecht van de Heer die tegen me zei: hij heeft een verschrikkelijk moeilijke puberteit gehad. En toen hij later over nadacht, toen realiseerde hij zich waardoor dat kwam. Toen hij jaar 14 was, riep zijn vader hem bij zich. En die hield een lange toespraak over de gevaren van het roken tegenover de jongen, om hem ertoe te brengen nooit beginnen met roken. En aan het eind van die toespraak nam zijn vader een sigaar en stak die op. Jullie lachen, maar in die jongen knapte iets. En dat heeft jaren geduurd voordat het weer goed kwam. Gelovigen moeten geloofwaardig zijn. En geloofwaardig betekent dat je bent wat je zegt. En er is niemand die dat zo goed weet als je vrouw of je man en je kinderen. Geloofwaardig zijn. Dat wil zeggen, wat je aan de buitenkant van je geeft, dat moet overeenkomen met je binnenkant. Dan is het echt. Dan is het niet gefaked. Dan is het van de Heilige Geest. En hoe groter je toewijding, hoe groter je overgave is, hoe intenser je gebedsleven is, hoe meer er van de Heilige Geest in jouw leven is, dat wil je toch graag. Dat wil je toch. Maar ben je anders hier gekomen als je dat niet wil? Dat is toch omdat je voelt, en er gaan straks ook mensen komen. Er komen straks weer mensen die zeggen: Ik zie nog duidelijker nu het gemis wat ik tekort kom. Ik was eigenlijk wel redelijk tevreden, maar ik kom tekort, ik zie het. Hoe kan ik meer ontvangen? Ik ga nog even het zevende noemen, dan ga ik de blokkades noemen. Want meestal betekent dat blokkades wegnemen om meer te kunnen ontvangen. Het zevende is wonderen en tekenen. Die kunnen ook gefaked worden. Simon de Tovenaar die deed ook geweldige krachten. En toen Filippus kwam, toen dacht hij niet dat zijn heel andere krachten. Ik kom uit een andere bron. Maar ik dacht van, hé, die man die kan het nog beter dan ik. Dat wil ik ook. Hoe kan ik van die man leren? En die zonen van Skeva, die imiteerden het ook. Die kregen een pak rammel van die demonen, want die zagen meteen dat het niet echt was. Die snappen dat meteen. En zo kun je in allerlei voorbeelden noemen. We hebben vandaag Jomanda, die kan ook genezen. Nou ja, zeggen de mensen, of je nou genezen wordt door Jan Zijlstra of Jomanda, dat maakt toch niet uit als je maar weer beter bent. Zo weinig onderscheidingsvermogen hebben wij. Om te onderscheiden tussen echt en namaak. Tussen dat wat van de Heilige Geest is en dat wat namaak is. Of nog erger, wat van de geesten, verkeerde geestenwereld komt. Wonderen en tekenen, waaraan kan je herkennen of ze echt zijn of ze van God zijn als ze je dichter bij de Heere God brengen. Als mensen zelf daardoor aangeraakt zijn en daardoor dichter bij de Heer Jezus komen. Een meer geestvervuld leven gaan leiden, dan weet je dat het echt is. En anders is het namaak zo niet erger. Lieve mensen, wat zijn de blokkades in onze levens? Ik heb er echt over gebeden wat ik zou moeten zeggen, welke blokkades ik zou moeten noemen. Want er zijn er zoveel. Maar die ik opgeschreven heb, die kunnen u misschien vanavond helpen. En ik hoop, ik vertrouw erop dat de Heer me die heeft laten opschrijven die voor iemand in deze zaal vanavond een hulp kunnen zijn. En ik zeg nu al, straks ga ik jullie uitdagen om naar achter te gaan als deze samenkomst is afgelopen en met die punten voor de dag te komen. En laat je niet wijsmaken dat je dat zelf wel met de Heer had kunnen regelen. Dat dat wel tussen jou en de Heer kan worden opgelost. Als dat zo is, dan vraag ik je, waarom is het dan nog steeds niet gebeurd? Waarom zeg je dat dan vanavond nog steeds tegen me? Dat je dat wel alleen kan oplossen met de Heer. Waarom is dat, heb je dat dan nog nooit gedaan? Zou het niet kunnen zijn omdat er een heel simpel Bijbels gegeven is dat hij normaal zijn dienstknechten en dienstmaagden daarvoor gebruikt? Zoals mensen toch altijd het evangelie horen via dienstknechten en dienstmaagden van de Heer. Daarvoor zijn er toch pastorale verzorgers. Daarvoor zijn er toch evangelisten. Daarvoor zijn er toch predikers. De normale weg is dat de Heere God ons daarvoor gebruikt. En als ik over zonde ga spreken, die horen natuurlijk tot die blokkades. Denk dan aan het begin van Jacobus 5. Beleid elkander uw zonde. Dat zijn we in de reformatie kwijtgeraakt, lieve mensen. Dat doen de katholieken beter dan wij. Trouwens, die zijn ook bezig te verliezen. Misschien dat wij het dan intussen weer kunnen terugwinnen. Beleid elkander uw zonden. Hebt u ooit wel eens, ik heb het nou even niet over uw eigen man of vrouw, grove zonden beleden tegenover een mens, een biechtmaatje of iemand anders aan wie je dat kwijt kon, die jou kan helpen om die blokkades in je leven kwijt te raken? Mensen, waarom zijn we niet allemaal vaker vervuld met de Heilige Geest? Het simpele antwoord is omdat er blokkades in ons leven zijn. En ik zeg er meteen bij, dat doen we niet expres. Voor een groot deel berust dat op onwetendheid. Als je je hele leven te horen krijgt dat we eenmaal arme zondaren zijn tot aan onze dood en dat we maar genoegen mee moeten nemen, dat we voortdurend zondigen. Ik herinner me onze hoofdonderwijzer van de lagere school hier in Apeldoorn, die zei, er gaat eigenlijk geen seconde voorbij of wij zondigen. Dat heeft me jaren gekost voordat ik zag dat dat gelukkig niet waar is. Maar als je zo groot wordt, ja, dan, waarvoor zou je dan praten over de vervulling met de Heilige Geest? Dan blijft het toch allemaal maar tobben en mieren. Dus heel veel is er onwetendheid. Er is ook onwil, maar dat neem ik bij u niet aan, anders was u hier vanavond niet gekomen. De derde is de onmacht. Onwetendheid, daar kunnen we iets aan doen. Onwil is veel moeilijker, maar dan was u niet gekomen. Onmacht, daar kunnen we ook iets aan doen, door die dingen uit te leggen en te brengen bij de bron van kracht. Ik heb 7 blokkades opgeschreven en ik zeg heel eerlijk tegen u, wie de schoen past, trek hem aan. Ik hoop wel dat u de goede dingen op u toepast. Luister goed wat ik zeg. En ik ga u toebidden. En er is een gebed in mijn hart terwijl ik hier praat. En er zijn andere mensen die daar ook voor bidden tijdens deze samenkomst. Dat u de moed hebt om straks met die blokkades naar de nevenruimte te gaan. Om voor u te laten bidden. Er is geen tijd voor lange verhalen. Het is geen pastoraal team, het is een gebedsteam. Maar breng die nood bij iemand daar, bij mij of bij een van de andere medewerkers, en laat voor u bidden dat die blokkade wordt weggenomen. De eerste is, en dat is meest voor de hand liggend, dat zijn onbeleden zonden. Ja, die zonde waar u op dit moment aan denkt, die bedoel ik. Want we weten dat heel goed. En als u niet weet, dan zou u kunnen bidden wat Psalm 19 zegt. Spreek van de verborgen afdwalingen mij vrij, Heer. Dat is goed om te bidden, maar het is ook heel goed om daarmee te bidden. Wilt u mij die verborgen afdwalingen ook maar bekendmaken, Heer? Want ik wil echt schoon schip maken in mijn leven. Ik heb er vanavond iets van gezien, Heer, wat het mag zijn om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Echte aanbidding te kennen, echt getuigenis te gaan profiteren. Heer, dat is geweldig. Ik wil meer van de kracht van uw geest in mijn leven ondervinden. Help me om de blokkades te zien. Daar moeten onbeleden zonden die op uw geweten drukken. Nou, misschien drukken ze niet, maar dan hoop ik dat ze vanavond gaan drukken. Dat ze gaan knellen. Dan moeten die uitgesproken worden naar de Heer de God. En als dat nodig is, naar de betrokken persoon. Ik bedoel, als je tegenover anderen gezondigd hebt, dan is het ook nodig om dat te zeggen tegen die mensen. Maar het tweede is veel moeilijker. Het eerste is eigenlijk voor de hand liggend. Had u ook wel verwacht dat dat op het lijstje stond. Maar het tweede is een andere blokkade. En dat zijn zonden die u elke dag beleidt. Waar u nou juist geweldig mee topt, dat u ze elke keer toch weer doet. En als je te horen krijgt, we blijven nog eenmaal arme zondaren tot aan onze dood. Dan denkt u, ja, dan zal dat wel zo zijn. Dan zal dat wel niet te voorkomen zijn. Maar als u denkt wat er aan Romeinen 6 vers 13 staat, laat dan de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam. Dan ziet u dat het niet Gods bedoeling is dat er ook maar één zonde is die ons nog altijd in de klauwen heeft. Als u vanavond zegt, er zijn zonden in mijn leven die ik wel beleid. Dus niet punt 1, maar punt 2 zijn we nu mee bezig. Hè? Die u wel beleidt, maar die u elke keer weer beleidt, omdat u er elke keer weer in valt, terwijl u er tegen strijdt. Maar u kunt niet, u bent gebonden. Dan moet u bevrijd worden van die zondige bindingen. Want die zondige bindingen zijn een blokkade in uw leven om tot de werkelijke volheid van de geest te komen. U kunt er vanavond voor kiezen om verder te gaan met die zondige bindingen of de verbreking daarvan te ontvangen en de volheid van de geest te leren kennen. De derde blokkade voor veel mensen, dat zijn de verkeerde verbindingen die ze onderhouden. Het is niet zozeer dat ze persoonlijk niet rein zouden zijn, voor zover je dat kan zeggen, met verkeerde verbindingen, verkeerde contacten. Maar ze menen zich als christenen te kunnen permitteren om verkeerde vrienden te hebben. Ik bedoel dat nou niet in de zin van Bill Hybels die zegt, je moet allemaal ongelovige vrienden hebben, want die moet je vroeg of laat tot de Heer leiden. Nou, dat is fantastisch als het zo gaat, als jij die vrienden brengt naar het niveau waar jij al mag zijn. Maar de praktijk is heel vaak, zeker bij jongeren, maar net zo goed bij ouderen ook hoor, dat die vrienden ons naar beneden trekken naar het niveau waar zij zijn. Heel veel mensen zijn machteloos in hun geestelijke bediening doordat ze te veel tijd spenderen aan die verkeerde contacten. In de Judasbrief leest u in vers 23, haat zelfs het kleed dat door het vlees door de zonde bevlekt is. Zo ver moet je afstand nemen van alles waarop de bevlekking van de zonde ligt. Jacobus schrijft in hoofdstuk 4 vers 4, vriendschap met de wereld is vijandschap jegens God. Veel mensen die persoonlijk niet zozeer met grof kwaad in hun leven te kampen hebben, zijn krachteloos door de verkeerde contacten die ze onderhouden, om nog maar te zwijgen van occulte contacten. De vierde grote blokkade is, dat is weer wat anders dan de vorige, ik hoop het verschil duidelijk te maken, dat is een vleeselijke leefwijze. Dat zijn de mensen die redelijk fatsoenlijk zijn. Er zijn geen grove zonden die ze nou zouden moeten beleiden. Ze weten ook niet direct van zondige bindingen. Maar ze weten ook niet van kracht in hun leven. En dat komt doordat ze gekenmerkt worden door zelfzucht. Al hun vrije tijd gebruiken ze ook inderdaad voor zichzelf. Ze zetten zich niet in het koninkrijk Gods. Ze leven voor hun eigen plezier. Zeker bij de toegenomen welvaart zien we heel veel van die christenen die 4 keer op vakantie gaan in het jaar en ik gun iedereen zijn vakantie. Ik wil geen dingen noemen, want ik wil niemand kwetsen daarin. Gaat u voor uzelf maar eens na, hoe besteed ik mijn leven? Hoe besteed ik mijn leven? Iemand die lang ziek was geweest en zo, dan ga ik de rest van mijn leven genieten. Ja, dat is een mogelijkheid. Ik kan me dat ook menselijk wel voorstellen, maar het is zo natuurlijk. Het is zo laag bij de grond. Het is zo net als iedereen in deze wereld. Nou ga ik lekker genieten. Ik ben nu 65, nou ga ik lekker genieten. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt. Ach, ik kan de voorbeelden vermenigvuldigen, mensen. En je kunt jezelf allemaal wijsmaken dat je al die ontspanning nodig hebt en al die vrije avonden nodig hebt. En dat is allemaal best. En ik gun iedereen zijn vrije tijd en iedereen zijn ontspanning. Maar waar leef je nou eigenlijk voor? Zeg het nou eens eerlijk. Waar leef je nou voor? Het gaat helemaal niet over grove zonde, het gaat gewoon om de vraag, wat is nou eigenlijk de diepste inhoud van je leven? Waar doe je het voor? Zeker jonge mensen die van het begin af aan eigenlijk al in een milieu opgroeien waar het vanzelfsprekend is dat je een kind van God noemt. Je gelooft toch oprecht dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Dan denk ik dus niet zozeer aan bevindelijke reformatorische kringen waar die problemen nog eerst omgekeerd liggen. maar veel eer in wat je in onze goede Kuiperiaanse gemeenten aantreft en in heel veel evangelische gemeenten. Die kinderen zijn allemaal bekeerd vanaf een kind af aan. En in veel gevallen is het nog waar ook. Juist die kinderen, als ze pubers, als ze adolescenten zijn geworden, hebben een moment in hun leven of een proces in hun leven nodig. Dat komt ook vanzelf op ze af, hoop je tenminste wel. Dat ze zich moeten afvragen, en waar doe ik het nou voor? Waar leef ik nou eigenlijk voor? Ga ik nou op deze manier verder? Tevreden zijnde met het feit dat ik een kind van God ben, maar misschien wel eens af en toe afvragend waarom ik zo weinig van de volheid van de geest ervaar. Of zeg ik hier, mijn leven is van u, mijn geld is van u, mijn bezit is van u, mijn tijd is van u, mijn energie is van u, alles is van u, mijn talenten zijn voor u, alles is van u. Dat is overgave. Dat is toewijding. Dat is een radicale keuze. Dat is de vierde blokkade. Een vleeselijke leefwijze waarbij je geen verschrikkelijke dingen doet, maar je leeft gewoon voor jezelf. De vijfde blokkade is een van de meest wijdverbreide. En die heeft te maken, en ik merk de laatste tijd dat ik daar veel over spreek, en hoe meer mensen ik tegenkom bij wie het ook blijkt op te gaan, des te meer heb ik de neiging om erover te spreken. Want het is verschrikkelijk. Dat zijn mensen die geplaagd worden door wrok en bitterheid. Over wat anderen hen hebben aangedaan. Soms in de vroege jeugd. Pas nog met een vrouw gesproken. Vreselijk seksueel misbruikt. Is al een paar jaar in de zielzorg. Maar ze zegt, ik kan nog steeds niet bij mijn boosheid komen. Dat is een verschrikkelijke uitspraak. Nog altijd niet bij de eigenlijke ellende aangekomen. Bij die wrok. Laat staan dat ze er al aan toegekomen is om die wrok te laten afvloeien. Dat is een heel proces. Oh, wat wordt er mensen verschrikkelijk veel pijn aangedaan. Wat lijden veel mensen. En ik zeg vaak, wat vreet aan je ziel, dat gaat ook vreet aan je lichaam. Als je met mensen die bij je komt en die om genezing vragen, of je voor ze wil bidden om genezing, dan doe je dat altijd. Maar als je wat meer tijd hebt, dan wil je ook iets weten over die blokkades. Want mijn ervaring is, ook bij anderen, maar ook bij mezelf, als je niet de kans krijgt om met die mensen over die blokkades te spreken, dat het vaak helemaal niet helpt. Je had desgoed niet kunnen bidden. Je moet de Bijbelse weg daarin wel volgen. Je moet de Bijbelse weg volgen. Op een van onze reizen in Nigeria was een oude Nederlander van mijn jaren 75. En die kreeg te horen, een jaren 50 geleden heb jij een wrok in je leven toegelaten, in je hart. En die is er heel diep verankerd over iets vreselijks dat iemand jou heeft aangedaan. En je kan nooit van je lichamelijke problemen afkomen als je dat niet eerst oplost. En die man keek stom verbaasd. Want heel veel van die wrok is zo diep weggestopt. Hij ging in een hoekje zitten en na een uur zei hij, ik weet het. Hij begon er bijna van te huilen. Toen was hij, en ik heb dat meermalen meegemaakt, als je daarbij uitkomt dat mensen spontaan beginnen te huilen. Dat zit zo diep. Maar die man had de genade van God ontvangen om bij die wrok uit te komen. En toen ging hij genezen worden van zijn wrok en ook van zijn lichamelijke problemen. En ik denk dat heel veel goede vaderlanders, als ze afgeholpen konden worden van hun wrok en hun bitterheid in hun leven, dan gingen niet alleen de lichamelijke problemen vanzelf verdwijnen. En dan gingen ze ook eindelijk ontdekken waardoor ze zo weinig de volheid van de geest in hun leven ervaren. En hier gaat het dus om mensen die daar zelf de schuld niet aan hebben. Dat hebben anderen hun aangedaan. Maar er is ook niemand tot dusver die ze geholpen heeft om van die wrok en die bitterheid af te komen. En sommigen wilden ze het ook zelf niet eens meer. Nogmaals, in zo'n zaal als deze zitten er heel wat mensen met zulke wrok en bitterheid. Als ze daarvan afgeholpen kan worden, en dat is geen makkelijk proces hoor, dat gaat niet van je 1, 2, 3. Dat doen we niet zo eventjes hierachter, zo bedoel ik dat niet. Soms moet daar eerst heel, heel diep over doorgepraat worden. Moet je dat kunnen vertellen? Moet je dat afschuwelijke verhaal misschien wel voor het eerst van je leven ooit eens een keer kunnen gaan vertellen? En dan pas na een heel proces komen we misschien eens toe aan de vraag hoe je van die wrok en die bitterheid genezen zou kunnen worden. Maar ik zeg wel vanavond tegen je, met het gezag van de Heer, zolang die wrok en die bitterheid in jouw leven blijven vroeten, zul je nooit ten volle de volheid van de geest in je leven leren ervaren. Er zit een enorme blokkade. En om Gods wil vraag ik je van die blokkade bevrijd te worden. En om daar, als het even kan vanavond, een begin mee te maken. De zesde blokkade is dat heel veel gelovigen door de dingen die ik eigenlijk al genoemd heb, zondige bindingen. Zondige bindingen hebben eigenlijk altijd ook of heel veel keren ook te maken met demonische bindingen. Ik zal u daar een heel duidelijke schriftplaats voor geven die dat heel treffend laat zien. Dat is in de Efezebrief hoofdstuk 4. Vers 26 en 27. Ik lees dat zo in mijn vrije weergave, dit. Je mag wel boos worden, maar laat de zon niet over je boosheid ondergaan. Dat wil zeggen, laat die boosheid zich niet in je hart gaan vasthaken. Dan wordt het een wrok en een bitterheid waar je niet meer vanaf komt, althans heel moeilijk. En daardoor geef jij de duivel voet in jouw leven. Daardoor krijgt de duivel een opening in jouw leven. Dat is niet hetzelfde als bezetenheid. Bezetenheid betekent dat het gemeentehuis in bezet is door de vijand. Ik heb het nu alleen maar over dat de vijand om de muur ligt. Maar hij heeft al een bres in je muur geslagen. Hij heeft al een poot binnen de deur gekregen. De deur kan al niet meer dicht. Hij staat op een kier en hij heeft er een voet binnen. Die wrok en die bitterheid betekent dat hij een voet binnen de deur heeft. En dat kan ook door die zondige bindingen. Daar heeft hij ook door een voet binnen de deur gekregen. Mensen die lang in de zonde geleefd hebben en onder tucht gesteld zijn in de gemeente weer terugkomen, zouden eigenlijk altijd ook bevrijdingsbediening nodig hebben. Want die zonde waarin ze zo lang geleefd hebben was een open deur voor de duivel om binnen te komen en een claim op die mensen te leggen. En die krijg je er niet zomaar uit. Als mensen daar niet mee komen om dat te beleiden en weg te doen, dan blijft die claim daar zitten. Die wrok en die bitterheid betekent dat de duivel een voet binnen de deur heeft van je leven. Daarom zijn er gezegd, mensen die er veel ervaring op dit terrein hebben, die zeggen 80% van alle christenen hebben dit soort demonische bindingen in hun leven. Wil je daar even goed tot je laten doordringen? Laat het nou eens vanavond een uitgelezen gezelschap zijn. En hier zijn het er maar 60%. 3 van elke 5. 2 op elke bank, gemiddeld. Weet je wat dat betekent? Zie je hoe ontzettend veel mensen bevrijding nodig hebben. En we hopen helemaal aan het einde van deze serie een aparte avond te hebben over de bevrijdingsbediening. Maar je kunt daar niet omheen, het komt elke keer weer terug. Want het is een van die blokkades voor mensen om echt tot doorbraak te komen. En de zevende, het laatste die ik me gedrongen voelde op te schrijven, dat zijn vloeken over het leven van mensen, uitgesproken door anderen. Vloeken die over mensen leven gekomen zijn. Je ouders hebben je al heel vroeg meegenomen naar occulte genezers. Je weet het niet eens meer, maar het is wel gebeurd. Die hebben je meegenomen naar spiritistische seances. Of wat dan ook. Of ze hebben zelf zich met dat soort dingen ingeladen. In je directe voorgeslacht zijn vrijmetselaars te vinden. Zeker vrijmetselaars uit de hogere graden. Al die dingen hebben een effect op jouw leven waar je niet zo direct bij stilstaat. En dat zeg ik niet om je bang te maken. Ik zeg het om je bewust te maken. Want ze kunnen gebroken worden, die vloeken, in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar zolang daar een vloek over je leven ligt en er zijn families waar bepaalde kwalen of bepaalde verschrikkelijke dingen, die ook niet direct aan erfelijke factoren zijn toe te schrijven, in elke generatie terugkeren. Waar je niet anders dan aan zo'n familievloek kunt denken. Ik ken een dorpje in Nederland. Dat is maar 1 kerk, daar staat de hervormde kerk. De overgrootvader van dat geslacht voerde heimelijk duivelse praktijken uit waar het fijne niet over bekend geworden is. Elke zoon, kleinzoon, achterkleinzoon die naar die opa genoemd is, is jong op een vreemde manier aan zijn eind gekomen. Alle mannelijke leden van dat gezin, nou een aantal mannelijke leden van het gezin zijn ouderlingen daar in die kerk. Het zijn hotemetoten daar in dat dorp. Maar allemaal leven ze onder deze vloek. Door de ziektes in hun leven. Door demonische bindingen. Door zelfmoordgevallen die daarin voorkomen. Zolang die vloek niet gebroken wordt. En het is moeilijk om die mensen ervan te overtuigen dat er wat mis is in hun familie, in hun leven. Zolang die vloeken niet verbroken worden, kun je in de ouderlingenbank zijn. En nooit de volheid van de geest in je leven leren kennen. Het is een heel kleine dorpsgemeenschap. Waar dat rijke boeren zijn die de hodenbetoten zijn in het dorp. Maar een vloek ligt. En dat werkt door in die kerk. Dat kan toch niet anders? Dat werkt door in die kerk. En dat, ik noem dan maar dit voorbeeld. Dat kan elke andere kerk of elke andere gemeente zijn. Er zijn gemeenten waar je datzelfde van zou kunnen vertellen. Ik wil geen voorbeelden meer noemen. Want we moeten een afronding maken. Lieve mensen, Ik heb vanavond een heel ernstige boodschap aan jullie te vertellen. We kunnen heerlijke dingen uitwisselen over wat de Heilige Geest allemaal is en wat Hij allemaal doet. Maar als wij geen ernst maken met de blokkades in ons leven, als wij niet tot echte doorbraak komen, dan helpt het allemaal niets. Dan kunnen we ons erover verlekkeren. We kunnen er naar luisteren en horen wat anderen kennelijk op dat terrein allemaal aan vreugden ondervinden, die die volheid van de Geest wel hebben mogen kennen. En u blijft er buiten. Dat is nog niet eens uw schuld in veel gevallen, maar het komt doordat die blokkades blijven zitten. Ik wil zo direct met u hetzelfde doen als wat we de vorige keer gedaan hebben. Over een paar minuten gaan we samen bidden. En ik vraag iedereen zijn ogen te sluiten dan op dat moment. En als u zulke blokkades in uw leven hebt, ik heb er 7 genoemd en er zouden er meerdere te noemen zijn, heb de moed om vanavond misschien voor het eerst van uw leven te erkennen: ik heb zo'n blokkade in mijn leven. Ik ga ze alle 7 kort noemen. En ik vraag u, want ik zou zo graag willen, niet voor mezelf, maar als een getuigenis naar de Heere God toe. Ik ben de enige die het ziet en zei dat er stoute mensen zijn die de ogen open houden. Maar het gaat om u en de Heere God. Maar ik wil ook heel graag concreet voor zulke mensen bidden. Ik ga ze noemen. En steekt u dan even uw hand op. Niet al te snel, want ik kan niet aan alle kanten tegelijkertijd kijken. Maar ik wil weten voor welke van die 7 gevallen ik heel concreet met u ga bidden. Hebt u de moed om voor het aangezicht van de Heer vanavond te zeggen: Heer, ik heb een probleem op dit punt of dat punt of dat punt. Welke van die 7 ook. En als je 6 of 5 of 4 keer je hand op moet steken of alle 7 keer, doe het. En als je je hand opsteekt, je bent niet verplicht, dat snap je wel. Maar als je het even kunt opbrengen, en ik bid in mijn hart dat de Heilige Geest je daarvoor de moed geeft, als je het kunt opbrengen, kom straks naar achteren. Laten we voor je mogen bidden. Laten we voor je mogen bidden. Daarvoor doen we het. Daarvoor doen we het. Laten we onze ogen sluiten. Laten we in gebed gaan. Ik vraag elke gelovige: luister maar niet zozeer naar wat ik zeg, tenzij dat het u raakt. Maar laat de gelovigen bidden voor mensen in deze zaal, dat ze vrijmoedigheid mogen vinden om zichzelf bekend te maken. Laten we de ogen sluiten. Wees niet nieuwsgierig, want u hebt er helemaal niks mee te maken. Ik wil het weten omdat ik voor mensen wil bidden. En als er niemand zijn hand opsteekt, dan hoef ik ook niet te bidden voor die groep. Ik wil vragen: zijn er mensen die vanavond zeggen: ik heb zonde op mijn geweten en die moet ik belijden. Maar dat is me heel moeilijk. Maar ik weet dat ik het doen moet. Steek uw hand op. Dank u. Dank u wel. Dank u. Zijn er mensen die zeggen: er zijn zondige bindingen in mijn leven die ik elke keer belijd, maar ik kom er niet vanaf? Dat zijn veel meer mensen die hun handen opsteken. Dank u wel. Dank u. Zijn er mensen die zeggen: ik moet er eerlijk voor uitkomen. Er zijn verkeerde contacten die ik onderhoud. Ik weet dat ze verkeerd zijn, maar ze zuigen naar beneden en daardoor is er geen kracht in mijn leven. Maar ik heb de kracht van God nodig om die verkeerde contacten te verbreken. Misschien wel vriendschap met een ongelovige jongen of meisje waarvan je weet: ik zou dat moeten verbreken, maar ik heb er de kracht niet voor. Steek je hand op. Als er verkeerde contacten in je leven zijn die je moet verbreken, dank u wel. Dank u. Als er mensen die zeggen: ik ben eigenlijk zo iemand van die vleeselijke leefwijze. Ik leef eigenlijk alleen maar voor mezelf en voor mijn eigen plezier. En ik sus mijn geweten wel door hier of daar eens wat goeds te doen. Maar eigenlijk leef ik ten diepste voor mezelf. Steek vanavond eens je hand op en zeg: vanavond is voor het eerst, ik heb een probleem. Dank u, zijn heel wat mensen die een hand opsteken. En er zijn mensen die een verlangen hebben om de kracht van de Heilige Geest in hun leven te ondervinden. Anders steek je je hand niet op, je wil daarvan afkomen. Een hele moeilijke vraag. Misschien vind je het verschrikkelijk moeilijk om je hand op te steken. Maar is er in jouw leven zo'n wrok en bitterheid tegenover mensen die jou verschrikkelijke dingen hebben aangedaan? Een wrok en een bitterheid waar je niet vanaf kan. Steek je hand omhoog. Dank u, dank u. Zie hoeveel mensen dat zijn. Zoveel mensen. En de mensen die vermoeden dat er in hun leven demonische bindingen zijn en die bevrijding nodig hebben, steek je hand omhoog. Er zijn verschillende mensen die hun hand opsteken. Zijn er mensen die denken dat er familievloek rust op hen, op hun familie, waar ze mede slachtoffer van zijn? Dank u wel. Dank u. Laten we samen bidden met elkaar. Heer onze God, we komen bij u.
Bij alle 7 punten die ik vanavond genoemd heb, zijn mensen die hun hand hebben opgestoken. En soms waren het er zoveel, Heer. Heer, ik dank u uit de grond van mijn hart dat die mensen de moed hebben gevonden om hun hand op te steken. U hebt het gezien, Heer. Dat is veel belangrijker dan dat ik het gezien heb. U hebt het gezien. Maar ik voel me erdoor bemoedigd om voor die mensen te bidden. Heel concreet, Heer, kom met de kracht van uw Heilige Geest in de levens van die mensen en raak ze aan op dit moment. Mensen die zonde hebben te belijden, o Heer, help ze over die gigantische drempel heen. Dat ze naar de mensen mogen toestappen tegenover wie ze iets misdreven hebben. En dat ze het ook voor u gaan belijden, Heer. O God, kom met uw Geest in hun levens binnen. En help ze over die barrière, dat ze zonde gaan belijden. Ik bid u voor de mensen met zondige bindingen in hun leven, waar ze niet vanaf komen. O God, ik wil die machten die ze gevangen houden binden in uw machtige naam, Heer Jezus Christus. Want geen macht mag invloed uitoefenen op een kind van God die in die bindingen gevangen zit. O Heer Jezus, laat die machten van hen wijken en stuur ze weg naar de dorre plaatsen en laat ze niet terugkomen in de levens van die mensen. Laten ze nu vrij mogen worden in de krachtige, machtige naam van de Heer Jezus. Vrij van die zondige bindingen. Zodat ze die vrijheid gaan ervaren. Niet dat dat betekent dat ze nooit meer in die zonde zouden kunnen vallen, maar zullen een vrijheid ondervinden doordat die kracht gebroken is in hun leven. Heer Jezus, doe het door uw macht. Breng ze onder het reinigende, zuiverende werk van uw bloed. Opdat de machten gebroken worden in hen. Heer, ik bid u voor degenen met verkeerde contacten die nu door het opsteken van hun hand hebben gezegd dat ze die contacten moeten verbreken, Heer, maar het kan verschrikkelijk moeilijk voor ze zijn. Om tegen een ongelovige jongen of meisje te zeggen, ik kan niet verder met jou als je je hart niet aan de Heer Jezus wil geven. Terwijl je heel veel houdt van zo iemand. Of op een andere wijze, die moet zeggen tegen ongelovige vrienden, dit kan zo niet verder, ik laat me door jullie naar beneden trekken, terwijl ik de Heer Jezus toebehoor. En ik dat ook eigenlijk zo graag voor jullie zou willen. Maar zo kan ik niet verder. Heere God, geef ze de moed. Geef ze de kracht. Om dat tegen die vrienden te zeggen. Of wie het ook mogen zijn. Heer, ik bid u voor hen die hun handen opgestoken hebben omdat ze een vleeselijke leefwijze leiden. Heer, ik dank u dat ze vanavond hier gekomen zijn. Heer, dat is het werk van uw Geest. U hebt ze hier gebracht. En o God, ik bid u dat u hen aanraakt vanavond. Dat ze zichzelf in uw licht mogen herzien. En dat ze diep, diep onder het beslag mogen komen van die vraag. Voor wie leef ik? Aan wie behoort mijn lichaam, mijn ziel, mijn leven, mijn bezit, mijn tijd? O God, raak ze aan vanavond door uw Geest. Dat ze een nieuw begin mogen maken. Begin met u, Heer. En los mogen komen van die leefwijze waarin ze gevangen zitten. O God, geef die mensen die demonische bindingen in hun leven hebben de vrijmoedigheid om naar achteren te gaan. Laten ze niet hier vandaan gaan. Voordat er met hen gebeden is, Heer, om bevrijding. Ik bid het ook voor hen die vloek op hun leven hebben, Heer. Heer, geef ze de vrijmoedigheid. Het is soms veel te sterk om daar zomaar in het algemeen een bevrijdingsgebed voor te bidden. Heer, laten ze naar achteren gaan straks. Geef ze die vrijmoedigheid, Heer. Dan zullen, als ze geestelijke macht in hen hebben, zullen die hen ook proberen hen daarvan af te houden. En tegen ze zeggen dat ze geen tijd hebben, of dat het toch niks helpt. Of wat voor leugens ze ook tegen die mensen zullen vertellen. Heer, God, kom in hun levens binnen en breek die leugens, zodat ze naar achteren gaan om voor zich te laten bidden. Heer, wees sterker dan die vijand die tegen ze zegt, nee, je hebt daar geen tijd voor, of dat is niet nodig, of wat dan ook voor leugens. Heer, God, kom met uw Geest in de levens van al deze mensen. En Heer, ook als we de handen niet hebben opgestoken, als we niet bij die groepen hoorden of wat dan ook, maar toch dat gemis voelen van de volheid van uw Geest. Breek in onze levens in, Heer. Opdat u tot uw doel kunt komen. Opdat er in Nederland een volk mag komen dat vol is van u door de kracht van uw Geest. En dat u van harte gaat dienen. En dat van u gaat getuigen. Dat u werkelijk gaat aanbidden. Dat echt de extase, de vreugde, het enthousiasme nu mag leren kennen, Heer. als een machtige getuigenis in dit land, want dit land heeft dat nodig. Dank u, Heer, dat u het doen wilt, dat u met ons bezig bent. Zegen uw woord, Heer. Verheerlijk uw naam in elk van ons. Dank u. Amen, Heer. Amen.